Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, in de nacht van donderdag op vrijdag is de heer Gert van der Hoeven gestorven. We zingen in verband daarmee psalm 103 vers 8 en vers 9. De psalm 103 vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven. Wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. En wat te verder volgt, psalm 103 vers 8 en vers 9. het zo, we hebben dat gezongen, Psalm 103. We hoorden dat meneer Van der Hoef is overleden. Dacht u ook, dat had ook ik kunnen zijn. Dat mijn naam had kunnen worden voorgelezen vanmorgen. Zo moet u wel luisteren natuurlijk. Of als je jong bent, dat kan ook. En dan is iedereen, dan schrikken we nog meer als het een kind is of een jongere van 18. Maar iedere keer is dat een roepstem, dat begrijpt u ook. Dat zingen we net van dat gras. Een bloem die 's morgens bloeit en 's avonds er niet meer is. En dat is ons leven, dan is ons leven voorbij. Waar zou u zijn geweest als u nou in deze week voor Gods troon stond? Je moet gewoon eerlijk antwoorden tegen jezelf, tegen je vrouw, je man, je kinderen. Als ik van de week was overleden, dan had ik de Heer Jezus Christus kunnen ontmoeten. Of, nou het is maar beter dat het niet gebeurd is, want het had niet gekund. Dan hebt u vanmorgen weer een roepstem, weer een waarstem, een waarschuwing gehoord van de Heer. Gemeente, leg deze dingen niet naast je neer. Vandaag deze week, deze man, afgelopen week, wanneer wij, we weten dat het gaat gebeuren. We gaan luisteren naar Gods heilige wet. En daarna zingen op Psalm 102 vers 10. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven. Gods gunst, jonge mensen, is zo goed, zo dierbaar. Een dierbaar is iemand van wie je houdt. De Heere's gunst, als je dat mag weten, mag kennen, dan wordt het je zo dierbaar, dan vergeet je dat nooit meer. Voor het dankbaar nageslacht dat met lust zijn wet betracht. We gaan de wet horen. Mensen die de Heere lief hebben, die houden Gods geboden. Daar heb je moeite mee. Maar je wil het wel, want je wil doen wat de Heere zegt. We gaan zingen op Psalm 102 vers 10. En eerst luisteren we naar Gods gebod. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis, uitgeleid hebt. En zo spreekt de Heer tot u en tot mij vanmorgen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vader, de bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En dan de samenvatting die de Heer zelf geeft in Markus 12. En gij zult de Heer uw God lief hebben. Uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dus met alles wat u hebt, dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Thank you.
Laten we bidden. Heere, almachtige God, mag het zo zijn zoals we dat net zongen met elkaar, dat de ouders het tegen de kinderen vertellen, hier en waarder, hoe dierbaar uw gunst is, hoe goed u bent, hoe groot uw liefde is. Heere, wat een zegen het is om u te mogen volgen, om u te mogen kennen en te vrezen. Heere, geef dat de ouders van waarder en de oudere gemeenteleden het tegen de jonge mensen zullen vertellen. Ze zullen wijzen op dat wat u doet en wie u bent. Omdat ze het zelf weten. Omdat ze zelf de ervaring, de bevinding kennen, Heer, in hun eigen leven. Dat u een vergevend God bent. We hebben het net gehoord, Heere, uw heilige wet. En het gevaar is dat we die woorden iedere zondag horen en dat ze ons niet raken. Maar eigenlijk hebben we het heel duidelijk, heel scherp gehoord dat we die dingen niet mogen doen die u wil dat wij niet doen zullen. Heere, dat we u de eer zullen geven in ons leven. En dan weten we of we dat gedaan hebben in de afgelopen week. Heere, dan roept u ons op om al die dingen te doen die u van ons vraagt, onze ouders gehoorzaam te zijn. Heere, niet een leven te leiden in onreinheid. Niet zo boos en zo hatelijk te worden tegen anderen. Ach, Heere, niet te begeren wat van een ander is. Zelfs niet de vrouw van een ander of de man van een ander. En misschien deden we het vanmorgen juist al in de kerk. Toen we elkaar zagen zitten. En dat de begeerte in ons hart opsprong. In ons hoofd. En dat we eigenlijk nergens anders meer aan dachten. Heer, u weet wat er gebeurt in ons leven. U weet wat er zich afspeelt in ons verstand. U weet hoe vaak het in strijd is met wat u wil. En hoeveel verdriet het ons kan geven. Heer, u weet dat we die strijd in ons leven misschien ervaren. En dat we het goede willen doen en het kwade zo dichtbij is. Dat we er soms radeloos, moedeloos van worden. Als we weer in de zonde gevallen zijn. En als we dan dat bevrijdend evangelie van u mogen horen. Heer, dat u al lang weet wat wij denken en wat we deden. Dat u zag wat we van de week gedaan hebben. Dat u hoorde wat we zeiden. Die lelijke woorden en die nare dingen die we zeiden tegen anderen. Heere, dan kunnen we toch niets anders dan het u belijden. Eerlijk aan u vertellen wat we gedaan en fout gedaan hebben. En vragen om de vergeving van onze zonden. Heere, en wat een wonder. Dan zult u dat gebed niet onverhoord laten. Heere, u stuurt geen bidder weg. U stuurt geen mensen weg die met de zonde, met de nood van hun leven bij u terechtkomen. Die op hun knieën terechtkomen bij u, Heere Jezus Christus. Want u bent gekomen om zondaren zalig te maken. Heer, u bent gekomen om zondaren te redden, te rechtvaardigen, om te verzoenen dat wat wij stuk gemaakt hebben met onze zonden. Heer, we horen vanmorgen al dat nieuws dat er iemand uit de gemeente hier overleden is. We horen vanmorgen al dat zomaar die naam klinken en we verwachten het misschien al. Ach, Heer, wees, wil toch geven dat dat voor ons een waarschuwing zal zijn. Heere, wil ons toch stilzetten op onze levensweg als we u niet kennen. En wil toch vanmorgen uw woord ervoor gebruiken. En dat we onrustig worden als we u niet kennen. Dat we maar niet doorgaan met ons leven. En zelfs als het vakantie is, niet aan alles denken en met alles bezig zijn behalve met u. Heere, want u bent het zo waard om te dienen. U bent het zo waard om te volgen. Om met u te leven. Het is een wonder dat u doen wil, Heere. Dat u met zondige mensen van doen wil hebben. En toch bent u zo. Wij begrijpen dat niet. Heer, u zegt het van uzelf dat u barmhartig en genadig bent. Langmoedig, dat is geduldig en groot van goede tierenheid. O Heer, en het is zo. U zegt het zelf en de Bijbel staat er vol van. We kunnen er zoveel over lezen. Heer, wees met ons vanmorgen. Als we in de kerk zitten of meeluisteren. Heer, wees met ons als we blij zijn en dankbaar om wat er gebeurd is. Of heel verdrietig. Heer, wees met ons als we zo misschien niet eens meer weten hoe we verder moeten. Wil dan toch door uw woord en door uw heilige geest werken. En wil jonge mensen en ouderen aanraken. En tot geloof brengen. Of ons geloof versterken. Dat we zo verder mogen gaan op de weg. Wil door uw heilige geest vanmorgen aanwezig zijn. O, jaag de duivel weg dat we geen last van hem hebben. Wees met ons, Heere. Geef kracht in het preken en in het luisteren. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit Handelingen 9, Handelingen 9 vanaf vers 1. Handelingen 9 vanaf vers 1. Handelingen 9 vanaf vers 1. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester. En begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge, opdat zo hij enige die van de weg waren, vond hij dezelfde, beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde is het geschied dat hij nabij Damascus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt u mij? En hij zei, wie zijt gij, heren? En de Heere zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde zei, de Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tot hem, sta op en ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, bracht hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. En er was een zekere discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zei tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tot hem, sta op en ga in de straat, genaamd de rechte, en vraag in het huis van Judas naar een man, naar een met de naam Saulus van Tarsus, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met naam Ananias inkwam en hem de hand opleidde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden alle die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis en de hand op hem leggende zei hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg, die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond viel af van zijn ogen gelijk als schellen en hij werd terstond wederom ziende en hij stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagoge dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich alle die het hoorden. En zeiden, is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Amen. Gemeente, voordat wij gaan luisteren naar Gods woord, gaan we eerst nog zingen uit Psalm 86, vers 3 en 5. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. En vers 5, al de heiden door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. En wat er verder volgt, Psalm 86, vers 3 en vers 5. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Zoals ik al net zei, in de nacht van donderdag op vrijdag is de heer Gert van der Hoeven gestorven. Aanstaande woensdagavond is het condoleren van 7 tot 8:30 in de oude school. En aanstaande donderdagochtend om 10:30 is er een rouwdienst die geleid zal worden door dominee Breuren. Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Daarom willen wij nu gaan, daarom en dan de kerkdiensten, de Evolente zondagmorgen, volgende week zondag, 28 juli, op dominee Van Koten uit Elspeet voor te gaan, in de avonddienst dominee Lohuis uit Scherpenissen. Er zijn 3 collecten vandaag. De eerste collecte voor de stichting Ontmoeting, de tweede voor de kerk en de derde aan de uitgang, ook voor de kerk. De Heere zegen u en uw gaven en we gaan zingen 86, 3 en 5. mensen, je zit in de kerk om tot geloof te komen. Dat je zonden vergeven worden, daar ben je hier voor. Daarom ben ik zo blij dat ik jullie zie zitten. Zoveel jonge mensen, zoveel kinderen. Ik weet niet waar je gisteravond zat, maar in ieder geval zit je vanmorgen hier. En we hebben net gezongen, dat moet je niet vergeten. Je moet je vinger er maar bij leggen. Dat vers, Psalm 86 vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Dus wat staat hier? Dat de Heere graag de zonde, de schuld wil vergeven, omdat de Heere zo goed is. Dan staat er ook bij wie u aanroept, dus gaat bidden, gaat smeken in de nood, als je in de nood van je leven zit. Vindt uw gunst oneindig groot, staat er. Weet je wat het mooie van de psalm is? Kun je het gelijk controleren of het klopt in de Bijbel. Pak je Psalm 86 erbij. Nou, hebben die mensen dat wel goed in de dichtvorm omgezet. Lees je Psalm 86 vers 5, Gods eigen woord. Want gij Heere zijt goed. Dat stond er ook. En gaarne vergevende, de Heere wil graag vergeven. En van grote goede tierenheid, alle die u aanroepen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Nou, dan weet je dat de Heere, wat de Heere zegt waar is, kun je vinger bijleggen. En op je knieën gaan liggen en zeggen, Heer, ik heb mijn zonde moeten vergeven worden. Want anders komt het niet goed in mijn leven. En dan kan ik gaan uitleggen als ik voor uw troon sta, waarom er nou niets veranderd is in mijn leven. Want dan zal de Heer dit u ook voor ogen houden, gemeente. De Heer zal zeggen, dat staat toch in mijn woord. Misschien komt er dan wel een engel die dit voorleest. Of de Heer die haalt het gewoon aan. Die zegt, weet je nog dat je in Waarder in de kerk zat? Toen werd dit voorgelezen. Schitterende van de psalmen. Door goedheid aangedreven. Heer, u bent zo mild in schuld vergeven. Alles staat hier, die hem aanroepen. Misschien begrijpen we het niet. Nee, dat begrijp ik ook niet. Maar leg je de vinger er maar bij. De tekst van morgen, Handelingen 9 vers 20. En hij, Saulus, predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wie zei dat? Die man uit Ethiopië, die zwarte man die uit Moreland kwam, die terugkwam uit Jeruzalem. Die man die had gehoord van de God van Israël, moet je weten in Ethiopië, lang voordat er in Nederland bekend was dat de God van Israël leefde, wisten ze het al in Ethiopië, moet je eens aan denken als je mensen uit Ethiopië in Nederland ziet. Die man die had gehoord van de God van Israël en was op reis gegaan naar Jeruzalem om te bidden. Maar had hij Jezus Christus niet gevonden, daar in de tempel, niet bij dat bidden, niet met dat lezen, de Jezus Christus kende hij niet. En toen op weg terug naar Ethiopië, een belangrijk man, de schatbewaarder van de Candacee, dezelfde als zeg maar de farao, die titel, zit die man te lezen uit Jesaja op een wagen en dan opeens dan staat Filippus daar. Dan stuurt God, die haalt zo Filippus weg uit een hele drukke gemeente en die zet hem op die weg om bij die man te zijn en dan komt Filippus terecht op die wagen. Begrijp je ook wat je leest? Nee, natuurlijk begrijp ik niet wat ik lees. Dus die man die begreep het ook niet toen hij de Bijbel las. Net als wij daar moeite mee hebben als de Heer je niet helpt. En dan gaat Filippus dat uitleggen en komt die man tot geloof. Dat gaat gelijk, want wat staat hier? Die man zegt, kan ik ook gedoopt worden? Wij zouden zeggen, dan moet je eerst op catechisatie en dan moet je eerst dat en dat en dat. Wat verhindert mij dat ik gedoopt word? Ja, dan moet je geloven, zegt Filippus. Niet met je verstand alleen, met je hart en je verstand, dat is nog zo. Je hebt mensen die geloven alleen met de verstand. Dat is niet genoeg, maar met je hart en je verstand. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dan kun je gedoopt worden. En ze dalen af in het water en Filippus doopt die man. En als die uit dat water komt, dan is Filippus weg. Doel is bereikt. Die man is tot geloof gekomen. En die reizen weg verder met blijdschap. Terug naar Ethiopië. Ja, nu juicht hij voor Gods troon, snapt u? Zijn ogen gingen open. Hij mocht hier Jezus Christus zien, horen, Hij hoorde preken wat Filippus deed. Die was gewoon aan het preken tegen die man. Aan het getuigen tegen die man van de Heer Jezus Christus moet u ook doen. Tegen de buren en de collega's en op de camping als u straks weg bent. Heel voorzichtig. Dan zeg je toch van, ja, wij geloven in de Heer Jezus. Dan ga je niet in de tent zitten lezen in de Bijbel. Maar buiten voor de tent, dan zien ze het. Hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Vind je het niet mooi hoe de Heer dat doet? Op zo'n goede, rustige, vredige manier, door de Bijbel overtuigd, gaat die man geloven. Die man gelooft in de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest geleid. Helemaal geen moeilijke dingen. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Gelooft u het trouwens? Nou, ik denk dat er geen mensen vinger op durft te steken en zeggen, nou, ik geloof dat niet. Bij mij in Kokkingen, op ons in Kokkingen zit iemand die heeft, het is eerlijk gezegd, dominee, ik geloof dat niet. Dan, nou, het is tenminste iemand die eerlijk is. Kun je tenminste doorpraten waarom je dat niet gelooft. Maar gelooft u dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is? Kijk, als je gelooft dat God bestaat, als je gelooft dat dit het woord van God is, lees je het heel anders. Dan lees je het met eerbied, dan lees je, oh, wat wil de Heer tegen mij zeggen? Wat zegt God tegen mij vandaag hier in Waarder? Deze man reist zijn weg door met blijdschap. Op zo'n rustige manier tot geloof gekomen. De Heer liet hem horen van de God van Israël. De Heer zorgde dat er een dominee was, zouden we zeggen, die met hem over het geloof sprak. Of dat hij in de kerk zat, dat was nu niet, hij zat op die wagen. Maar hij kwam in aanraking met dat woord van God. En het werkt krachtdadig in zijn leven. En die man die reist door met blijdschap. Kom eens mee, gemeente, jongens. We zien iemand rijden, we zien iemand lopen. We zien mensen daar, een groepje mannen. Nou, ze zijn helemaal niet blij. Ze vervolgen de weg niet met blijdschap. En de man in het midden, de man die de baas is, de man die waarschijnlijk op een paard zit. Een intelligent man, dat zie je zo. Je hoeft maar naar zijn ogen te kijken. Een bestudeerd mens. Goed gekleed. Een man met autoriteit. Een man met een missie. Wat hij zegt, daar luisteren ze naar. Dat moet je doen en dan gaan ze. Een man met een heel duidelijk doel. Niet om te bidden. Hij is ook niet op weg naar de tempel om over God te gaan lezen. Nee, zijn ogen staan scherp. Zijn ogen staan hard. Zijn ogen staan meedogenloos. Je wordt er bang van als je die man in zijn gezicht kijkt. Een zeer godsdienstig mens, dat zie je aan zijn kleding. Kijk, dat zie je altijd aan iemands kleding. En aan zijn gezicht en aan zijn, wat hij zegt. Tuurlijk. Als u nou ergens op uw werk alleen maar vieze grappen vertelt, dan begrijpen die mensen niet dat u zondags in de kerk hebt gezeten. Als je op een nudistencamping, dat moet je helemaal niet doen, maar als u bloot erbij gaat lopen, begrijpen die mensen niet dat u zondags hier zit. Dat snapt u toch ook? Aan die man kon je het zien. Dit was een man die de Heere vreest. Kunnen de mensen het aan u zien, aan mij zien? Deze man dient Yahweh, dat zie je aan de manier waarop hij alles doet. Hij dient de God van Israël, dat vindt hij zelf ook, dat denkt hij tenminste. Ik dien de God van Israël, ik heb er alles voor over. Een hele belangrijke vraag. Is deze man een volgeling van de Heer Jezus Christus? Is de Heer Jezus hem alles geworden? Nou, helemaal niet, gemeente. Hij haat hem. Hij haat Jezus Christus. En hij haat zijn volgelingen. Hij haat die afschuwelijke christenen. We zouden zeggen, hij haat kerkmensen zoals hier in Waarder. Vreselijke mensen vindt hij dat. Die de naam van Jezus op hun lippen hebben. Hij doet niets liever dan die mensen vervolgen, ze meesleuren naar Jeruzalem, ze overleveren aan de Romeinen in de hoop dat ze flink gestraft worden, misschien wel gedood worden. Zo'n man. Hij is een bedreiging voor de kerk, zouden we zeggen. Een bedreiging voor Gods volk. Ja, want hij ziet die christenen als een bedreiging voor de God van Israël. Hij ziet die christenen met hun leider, Jezus Christus, als een bedreiging voor zijn eigen verbondsvolk. Met verbeten gezicht was hij naar de tempel gegaan. Over wie hebben we het eigenlijk? Over Saulus van Tarse. Jonge mensen, Moet je eens lezen in het Nieuwe Testament. Moet je eens kijken. Weet je over wie we het hebben? Saulus van Tarse. Als je in de inhoudsopgave kijkt van de Bijbel, moet je maar eens doen. Dan zie je in het Nieuwe Testament al die boeken die hij geschreven heeft. Er is niemand die zoveel geschreven heeft in het Nieuwe Testament als Saulus, als hij later noemen we hem Paulus, Saulus van Tarse, Paulus. Wat heeft die man veel geschreven? Aan de Romeinen, aan de Korinthe, aan de Galaten, aan de Efezen, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, aan de Thessalonicenzen, aan Timotheus, aan Titus, aan Filemon en waarschijnlijk aan Hebreeën. Paulus, Saulus, die man waar we het over hebben. Daar staat hij voor de hoge priester. Zie je hem staan? En dan staat er, en Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester. Waarschijnlijk Caiaphas. Niet zo vreemd eigenlijk dat die man zomaar binnen kan lopen bij die hoge priester. In de tempel. In die mooie werkkamer van de hoge priester komt Saulus binnenlopen. Ik wil een brief. Een brief? Ik wil een brief om naar Damascus te reizen en al die christenen op te pakken die niet geloven in de God van Israël. Waarom kan die man zomaar binnenlopen, gemeente? Weet je wat Paulus later van zichzelf zegt in Handelingen 21? Ik ben een Joods man uit Tarse, zegt hij. Ik ben een burger van een niet onbekende stad in Cilicië. Tarsus, dat was een belangrijke handelsstad. De Romeinen die waren die vonden Tarsus zo belangrijk dat de mensen, de Joden die daar geboren werden, automatisch het Romeins burgerrecht kregen. Die mensen moet je te vriend houden. Het is zo'n belangrijke stad. En de Joden zijn belangrijk. Die krijgen het Romeins burgerrecht. Daar kwam ik vandaan, zegt Paulus. Hij zegt, ik werd opgevoed in deze stad aan de voeten van Gamaliel. En ik heb zeer nauwgezet, zeer trouw ben ik onderwezen in de wetten van de vaderen. Ik was een ijveraar van God. Ik deed wat in de wet stond. Iemand die alle punten en de komma's las van wat er in de Bijbel stond en het leerde en bestudeerde en overdacht. Nou, deze man, natuurlijk kan hij zomaar binnenlopen bij de hoge priester. Het was een van de beste studenten. En Saulus blazende dreiging en moord. Kinderen, dat weet je wel misschien. Ik hoop het niet zo dat het zo vaak gebeurt. Hopelijk. Maar soms is je vader heel boos. Dat weet je wel, want dan heb je iets gedaan wat niet goed is. En dan zie je het al. En dan kijkt je vader boos. En zijn stem is hard. En hij gaat misschien heel boze dingen zeggen. En dan denk je, laat nou mijn mond maar houden. Want als ik nou verder ga, dan, ik voel het al aan, dan moet ik stil zijn. Ik ga wel naar mijn kamer, want straks is hij weer afgekoeld. Nu moet ik het niet doen. Nou, zo stond hij, jongens, voor de hoge priester. Helemaal boos, helemaal emotioneel. Ik wil een brief hebben. Ik wil de goedkeuring hebben om dit te gaan doen. Hij blies dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Als hij ze had kunnen vermoorden, had hij het misschien ook wel gedaan. Dat mochten ze niet, de Joden. Hij wilde die mannen en vrouwen gebonden terugbrengen naar Jeruzalem. Hij zegt in Handelingen 22, ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Gemeente, wat had die man een hekel, wat had Saulus, wat had Paulus later een hekel, Saulus van Tarse, aan christenen en aan de Heer Jezus Christus. Hij pakte ze op om ze te laten straffen. En hij doet zijn werk met veel vreugde, dat hadden we al gezien toen Stefanus gestenigd werd. Kinderen, Stefanus was de eerste martelaar, die man die stond daar en die gingen ze doodgooien met stenen, van die grote stenen. Je moeder zegt wel, je mag niet met stenen gooien. Nou, ze pakte van die grote stenen op en die gooide ze naar Stefanus om hem dood te gooien. En terwijl die man stond en zo naar boven keek, zag hij de Heer Jezus Christus staan. En hij bad voor die mensen die het gedaan hebben, dat de Heer ze het vergeven zou. En hij getuigde dat hij de Heer Jezus Christus zag staan. En ze bleven maar stenen gooien en Saulus zat erbij. En dan staat er, en Saulus had mede, dus die ander ook, een welbehagen aan zijn dood. Had gebed gehoord van een stervende man, had gehoord dat hij zo in de hemel keek. En hij stond erbij en hij genoot ervan dat die man doodgegooid werd. Zo'n man was Saulus. Wat verschil, hè, met die moorman. Vind je niet? Met die Ethiopiër. Die mag in Jeruzalem om te leren van de God van Israël. De deze man, die had gehoord dat Stefanus zei, Heer, rekenen deze zonde niet toe. En hij stond te genieten terwijl hij stierf met het bloed gutsend uit zijn hoofd. Deze man die rukte vrouwen en mannen uit de huizen terwijl de kinderen stonden te huilen en te schreeuwen. Omdat ze hun vader en moeder zagen opgepakt worden. Zo'n man. Wat was de gemeente onder de indruk van die man? Die man die verscheurt alles. Die man die verstoort alles. Die man die probeert ons mee te sleuren. Wie houdt die man tegen? Hij heeft de autoriteit van de Joodse overheid, van de tempel. Hij heeft de autoriteit van de Romeinen achter zich. Wie kan deze man stilzetten op de weg? Niemand. Jonge mensen, dit was geen man, dat begrijp je wel, Saulus was niet iemand die in de kroeg zat. Het was geen man die naar pornografie keek, snap je? Het was ook geen man die van alles deed wat God verbood had. Zo'n man was het niet. Maar weet je wat deze man deed? Deze man die haat de Heer Jezus Christus. Deze man is blind van nature. Die ziet niet dat wat de Heere God gezonden heeft uit liefde tot deze wereld. En God heeft een plan met deze man. Hoe is het mogelijk, vindt u niet? De Heere God heeft een plan met u. De Heere God heeft een plan met deze man. U bent hier voor niets op aarde. Je bent hier om zalig te worden, gemeente. En je bent hier om te getuigen tegen die mensen om u heen van de Heer Jezus Christus, dat nog meer mensen het evangelie horen. Dat uw kinderen zalig worden. Ook die kinderen die weggelopen zijn uit de kerk. Saulus heeft helemaal niet door. Hij gaat door met zijn weg. Hij gaat door met zijn eigen plan. Totdat de Heere God hem stilzet. Nou, dat lees al heel snel. En als hij reisde, vers 3, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. Syrië, weet u wel? Daar dicht bij de hoofdstad, datzelfde Syrië waar ze nu zo aan het vechten zijn. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. En opeens dat snel een licht van de hemel. Een licht waar Saulus later van zegt, zo fel, feller dan de zon. Dat licht dat scheen uit de hemel en het verblindde me. En hij valt, waarschijnlijk van zijn paard, hij valt zo van hoog naar beneden. En die mensen die vallen ook om, die bij hem zijn, die zien dat, die zien en die horen ook wat er gebeurt. Kijk, er gebeurt iets vreemds, dat begrijpen ze allemaal, dat begrijpen wij ook, toch? Hij heeft geen epilepsie of zo. Al die mensen die vallen om. Een meedogenloos hard man wordt door God stilgezet op de weg. Stil en nu is het voorbij. Nu ga je niet meer verder. Wat een wonder van God als je zo, wat een wonder van genade als je zo stilgezet wordt op de weg daar, bij Damascus of hier in Waarder. We hebben hetzelfde nodig, gemeente, het is dezelfde God. We zijn dezelfde soort mensen. Kijk, we lijken vaak meer op Saulus dan dat we op die moorman lijken, begrijpt u, die Ethiopiër. We lijken vaak meer in ons wetticisme en fariseïsme, meer op Saulus. Alle regels houden, we zitten altijd in de kerk, we vloeken niet, hoop ik. We doen al die andere dingen niet, hoop ik. Maar de Heere moet ons stilzetten, de Heere moet ons veranderen, want anders komen we niet goed terecht. Dat licht schijnt zo vanuit de hemel in dat donkere hart van Saulus. En dat licht dat gaat dingen laten zien aan deze man. Aan ons ook, maar aan deze man ook. Zie je dat, daar ligt hij op de grond. Die man die zo stoer is, die man die helemaal niet bang was, die man die van alles durfde, die ligt op de grond in het stof. De God van Israël, de Heer Jezus Christus, heeft hem stilgezet op de weg. Hij zal later wel eens gedacht hebben, toen hij die geschiedenis hoorde van de Heer Jezus, daarin bij Gethsemane, toen Judas kwam met die krijgskrachten. Weet je wel, toen vroeg de Heer Jezus aan die bende, waar komen jullie voor, wie zoek je? En toen zeiden ze, wij zoeken Jezus de Nazarener. En toen de Heer Jezus zei, dat ben ik ben het, toen vielen ze allemaal achterover. Ja, daar ligt die gemeente. Net zo, aan de voeten van Jezus, zouden we zeggen. Heb je er al eens gelegen? Saul, wat vervolgt u mij? Terwijl hij daar ligt, hoort hij een stem. Twee keer, heel vaak in de Bijbel twee keer. Samuel, vaak gebruikt de Heer dan twee keer je naam. Saul, wat vervolgt u mij? Dus hij kan niks meer zien, hij ligt op de grond. Er is iets gebeurd wat hij niet begrijpt. Hij denkt dat hij de God van Israël dient en vreest en alles te voorover heeft. Saul, wie vervolg je nou eigenlijk? Je vervolgt mij. De Heer komt op bezoek. De Heere zegt eigenlijk, Saul, je vervolgt mijn volgelingen. Je vervolgt mijn kinderen en daarom vervolg je mij. Zie gemeente dat God wel degelijk ziet wat er gebeurt met de christenen. Dat al die christenen die vervolgd worden wereldwijd of hier in Nederland met allemaal van die vreemde dingen soms. Dat de Heere wel degelijk ziet wat er gebeurt. Dat het niet ongestraft blijft wat er gebeurt. Kinderen, de Heer Jezus ziet zijn kinderen. Hij ziet zijn volgelingen. Is toch niet vreemd, wat staat er in Jesaja 49? Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat ze zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Heere God zegt, hoe kan het nou dat je een babytje hebt, kinderen, dat snap je wel. Misschien heeft je moeder nog een heel klein babytje, die drinkt nog aan de borst. Maar dan, als die gedronken heeft, je broertje of je zusje, dan legt mama me in de wieg, of in dat kleine bedje, tot ze weer wakker wordt, en dan krijgt hij weer eten, en dan... Maar het kan toch niet zo zijn dat papa thuis komt s'avonds, en dan zegt je vader, waar is de baby? Dan zeg je, oh, die weet ik niet, die heb ik ergens neergelegd, maar ik weet niet meer waar. Dat voorbeeld gebruikt de Heere God. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Tuurlijk niet, zegt de Heer, en zou ze het nog wel doen? Zo zal ik u niet vergeten. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Dat is onze God, gemeente. Dat is niet de God van de islam. Dat is ook niet de God van het boeddhisme. Allemaal van die vreemde goden. Onze God die heeft de namen van zijn kinderen in zijn handpalmen gegraveerd. Dat staat hier. De Heer ziet zijn kinderen die daar vluchten voor deze afschuwelijke wrede man. Wat een troost is dat. Jezus vergeet zijn volgelingen niet. Hij ziet een vijand van de kerk, hij ziet een vijand van zijn kinderen en hij zet hem stil. Laten we niet bang zijn voor vervolging. Laten we niet bang zijn om te getuigen, om te spreken over de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zegt toch zelf in Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Nou, we zien het, daar ligt hij op de grond. Verblind, geveld, stilgezet, maar luisteren kan hij nog. En praten kan hij ook nog. Saul, wat vervolgt u mij? Wie bent u, Heere? Wie zijt gij, Heere? Hij begrijpt dat het een goddelijke stem is, gemeente. Moet je voorstellen, die man die dacht dat hij God diende. En dan hoort hij opeens een stem uit de hemel, dat moet van God zijn, want anders komt er geen stem bij. Nou, dat geloofde hij ook. En dan zegt die stem, die goddelijke stem, zegt tegen hem, waarom vervolg je mij? En dan zegt hij, hij weet niet wat hij zegt, maar wie bent u, Heere? Hij hoorde die stem in het Hebreeuws. En dan zegt de Heer, zei tegen hem, het is uw hart tegen de prikkels te verzenen te slaan. Kinderen, de Heer gebruikt een voorbeeld van beesten eigenlijk. Als je koeien had of stieren of paarden die iets moesten trekken, dan die beesten vinden dat niet fijn, dat ze moeten ploegen en dat ze moeten trekken, heel hard moeten werken. Dan schoppen ze met de poot naar achter. En dan schoppen ze die ploegstuk. Dus dan doet de boer zet er een scherp ding achter, dus als je naar achteren schopt, dan schopt dat beest met zijn poot tegen die scherpe punt. Dat doet pijn, dus dan doet hij het niet meer. De Heer gebruikt dat voorbeeld. Waarom schop je nou steeds naar achteren, Saulus? Waarom ga je nou door met die weg, waarvan je weet dat het de goede niet is? Wie bent u, Heer? En dan hoort hij het, gemeente. En de Heer zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Nog een keer, de tweede keer. Waarom vervolgt u mij, die u vervolgt? Ik ben Jezus. Had een boodschap meer confronterend kunnen zijn dan deze? Ik ben Jezus. Is dat nou de stem van Jezus waar hij zo'n hekel aan heeft? Is dat nou de stem van Jezus waarvan hij de volgelingen zo haat, die hij zo vervolgt? Is dat Jezus? Leeft hij dus echt? Is dat de Zoon van God? Ik ben Jezus. Had een boodschap harder binnen kunnen komen. Maar weet hij het zeker, gemeente, terwijl hij daar ligt. Ik heb Jezus vervolgd. Ik heb de kinderen, de volgelingen van Jezus vervolgd. Zijn hele fundament wordt onder hem uitgeslagen. Ik ben Jezus. Zijn hele wereld stort in elkaar. Dat was nou de man die je haatte. Zouden ze waarom schop je nou steeds naar achter tegen die punt aan? Je begrijpt toch dat niet goed is? Ik ben Jezus. Zie hoe anders het gaat met die moorman. Die wordt op zo'n liefdevolle manier door de Heere geleid. Op zo'n liefdevolle manier zegt de Heere, laat de Heere preken bij die man. Die man die schopt niet naar achteren met die prikkels. Die man die hoeft niet op zo'n manier van die wagen afgegooid te worden. Terwijl hij op de wagen zit, leest hij Jesaja, wordt het hem uitgelegd. Terwijl hij op de wagen zit, zegt hij, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En de Heer hoort het in de hemel. Maar deze man niet, deze man heeft een harde hand nodig. Dan ligt hij op de grond, hoe bent u eigenlijk? Wat heeft u nodig, gemeente? Wat moet God nog meer doen in uw leven, hier in Waarde, bij u persoonlijk, bij jou? Jongen, als je 18 bent, 17, 16. Misschien zat je dronken gisteravond, veel te veel gedronken. Gelukkig ben je hier. Wat moet de Heer nog meer doen, gemeente, om u stil te zetten? Blijf je maar schoppen naar achteren, je weet dat het zo gebeurt, je bent gedoopt. Je hoort het evangelie, blijf schoppen. Moet de Heer uw hart handig stilzetten? Of kan de Heer ook zo op de zachte, rustige manier u leiden door zijn woord? U zit te lezen, u vindt het mooi, u gelooft dat het woord van God is en u bidt terwijl u leest. Heer, bekeer me kinderen. Zeg, ik zit te wachten hoor. De Heer komt niet, de Heer moet me bekeren. Blijf net zo lang zitten tot de Heer me bekeert. En zo sterf je ook nog. Zonder God, zonder genade, zonder vergeving van je zonde. Heerlijk geleefd je hele leven, lekker op vakantie geweest straks weer. En de Heer ken je niet. En als iemand zegt, wat gebeurt er in uw leven? Dan zegt u, ja, maar de Heer moet het doen in mijn leven. Wat heeft de Heer al niet gedaan, gemeente? Wat moet hij nog doen? Moet u hardhandig bekeren? Of moet u op de zachte, liefdevolle manier bekeren? De Heer weet precies hoe hij het doen moet. Bij de een doet hij het op die manier, bij de ander op die manier. Meerdere wegen. De Heer doet het zelf. Weet u niet, begrijpt u niet hoe onverstandig, hoe gevaarlijk u bezig bent als u doorleeft zonder God? Nog een keer, begrijpt u hoe gevaarlijk u bezig bent als u doorleeft zonder God? Zonder deze God die barmhartig en genadig is, langmoedig is en groot van goede tierenheid is. De Heer laat het evangelie u verkondigen. De Heer wil dat u zalig wordt. De Heer wil dat u behouden wordt. De Heer wil dat uw zonden vergeven worden. En u leeft gewoon verder. Weet je wat er gebeurt dan, gemeente? Dat kan ik u nu alvast vertellen. Misschien heb je geen ziekbed. Misschien ben je niet eens meer helder aan het eind van uw leven. Ik zit bij die mensen die niet meer helder zijn. Denk, nou, nou hoef ik het ook niet meer te zeggen, want nou begrijpen ze het ook niet meer. Een dag voordat ze sterven. Ga je maar bidden, ga je toch maar iets zeggen in de hoop dat de Heer het gebruikt. Na die eerste bedoeling, begrijpt u? Ik ben Jezus, Saulus. Deze Jezus, gemeente, weet je wat hij zegt in Johannes 12? Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt. Wat dan? Het woord dat ik gesproken heb zal hem veroordelen op de laatste dag. Ja, dan komt de Heer, dan komen die woorden terug die u gehoord hebt. Dan zal de Heer zeggen, ik heb toch laten verkondigen dat ik uw zaligheid wilde. Ja, dan ligt die man daar op de grond. De Heer die heeft hem stilgezet, de Heer heeft tot hem gesproken, de Heer Jezus die heeft zijn stem laten horen. Hij weet niet meer hoe hij verder moet. Deze Heer Jezus Christus, gemeente, als hij niet verder zou gaan, dan zou hij daar blijven liggen. Hij zou niet meer weten hoe hij verder moest. Hij kon trouwens ook niet meer zien. Doorgaan op onze eigen weg zonder de Heer Jezus Christus is het gevaarlijkste wat we kunnen doen. Wat zegt de Heer Jezus in Lucas 19? Want ik zeg u dat aan een ieder die heeft gegeven zal worden, maar van hem die niet heeft zal afgepakt worden wat hij heeft. Maar deze mijn vijanden van mij, die niet willen dat ik koning over hen zij, breng ze hier en sla ze voor mijn ogen dood. Zegt de Heer Jezus, lees het maar na, Lucas 19. De Heer Jezus zegt, ik heb mijn hele leven tegen je gesproken, mijn hele leven het evangelie laten verkondigen, mijn hele leven met uitgebreide armen voor u gestaan hier in Waarder, of je nou jong of oud bent. Je hebt niet gewild dat koning over je wilde zijn. Niet gewild. Heer, u kwam niet. Ik kwam wel, zal de Heer zeggen. Ik kwam met mijn woord. Je had je woord op mijn nachtkastje liggen. Ga niet door op je eigen weg, gemeente. Dan word je in de buitenste duisternis geworpen. Waar wening zal zijn en knersing der tanden. Kun je hele leven na, tot in eeuwigheid na gaan zitten. Denken wat je hier gehoord hebt en nooit gedaan hebt. En de Heere God wil u behouden, Johannes 3 vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. De hele gemeente hier in Waarde kan zalig worden, dat zegt de Heere. Maar die gaan argumenteren over de uitverkiezing en over of het nou wel waar is dat het voor iedereen kan. Dat zegt de Heere. Ga af van je eigen domme weg, van God af, maar ga naar de Heere toe. Kom op je knieën terecht met die psalm, weet je nog, 86. Heer, door goed uit aangedreven zijt gij mild in schuld te geven. Wie u aanroept in de nood, Heer, ik weet niet hoe ik verder moet hier een waarde. Vindt uw gunst oneindig groot. Dat staat er, dat staat uit de Bijbel. De Heer zal het doen. Wie bent u, Heer? Ik ben Jezus die je vervolgt. Het is hard, Paulus, Saulus, voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Nou, gemeente, nou is gedaan met zijn verzet. Die man die, weet je wat er staat? Vers 6. En hij bevende en verbaasd zijnde zei, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die man die niet bang was, die ligt daar te beven en te trillen op de grond. Omdat hij de stem van de Heer Jezus gehoord heeft. Heere, hij kan hem maar één ding vragen. Wat wilt u dat ik doen zal? Kijk, dat is nou de juiste vraag, ook vanmorgen. Heb je het allemaal gehoord tot op heden? Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, de Heer hoort het gelijk, gemeente, wat deze man zegt. Hij hoort het ook gelijk als u het zegt, als u het bidt, als jij het bidt straks, als je thuis bent. Kinderen, als je op je knieën gaat, Heere, geef me een nieuw hartje. Dan hoort de Heere dat gebed. Bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heel interessant. En als u, ik weet niet of u het doet, maar stel je voor dat u eens een andere Bijbelvertaling leest. Niet de Statenvertaling of de Herziene. Dan zie je deze regel niet staan namelijk. Heel vaak staat hij in sommige vertalingen staat, komt hij niet terug. Want dan is hij daar niet, gewoon niet in opgenomen vanwege de keuze die men gemaakt heeft. Heel jammer, maar het is ook helemaal niet goed. Dat staat hier, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? De Statenvertaling en de Herziene hebben hem gelukkig wel. Het is de vraag die zo cruciaal is. Niets meer over van zijn dapperheid, niets meer over van zijn moed. Heere, wat moet ik doen? Zeg het maar. Die man waarvan hij zelf schrijft in 2 Korinthe 11. Ik durfde meer dan een ander, zei hij. Heere, wat moet ik doen? Gemeente, laten we het eens heel praktisch maken vanmorgen. Laten we gewoon eens helemaal op ons in laten werken wat u en ik horen. U die in de Heer Jezus Christus gelooft en u die niet in hem gelooft. Want de vraag blijft dezelfde, ook als je tot genade gekomen bent. Ook als je bekeerd geworden bent. Als je tot geloof gekomen bent, dan blijft dit de vraag in je leven. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nu voor u in de kerkenraad, of als dominee, of wie ik dan ook ben. Heere, wat moet ik doen? Zeg het maar. Wijs me de weg maar, Heere, achter u aan. Al is het een moeilijke weg, vind ik niet erg, Heere. Ik doe wat u van me vraagt. Geeft de Heer antwoord? Natuurlijk, jonge mensen, natuurlijk geeft de Heer antwoord als u dat vraagt. We hebben een God die leeft. Als mensen zeggen, ik heb nog nooit de stem van de Heer gehoord. Nee, dan geloven ze niet in de Heer, dat kan niet anders. Want als je gelooft in de Heer Jezus Christus, spreekt hij tot je vanuit zijn woord. En als u nou niet in hem gelooft. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Heel praktisch. Ja, doen wat de Heer wil. Er valt er al heel veel af, zegt u. Jazeker. Dan valt er al heel veel weg uit mijn leven. En ik begrijp ook wel dat ik niet aan de Heer moet vragen of ik zaterdagavond naar de kroeg moet. Of dat ik heel veel geld wil verdienen omdat ik zo graag zo rijk wil worden. Ik hoef ook niet aan te vragen aan de Heer of ik vreemd mag gaan van de week. Ik hoef ook niet aan de Heer te vragen of ik stiekem dingen mag doen die ik niet mag doen. Op de computer of weet ik waar. U weet het zelf net zo goed als ik. Nee, want dat is geen vraag. Dat weet u al, dat hoef u niet te vragen ook aan de Heer. Ik moet niet aan de Heer dingen vragen over zondig of je mag zondigen. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Heel praktisch. Je bekeren van de foute weg, zegt de Heer. Mij volgen. Maar Heer, dat kan ik helemaal niet. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Dan zal ik je helpen, zegt de Heer. Heer, ik kan mezelf niet bekeren. Nee, maar de Heer wil ons bekeren. De Heer wil door zijn Heilige Geest werken in ons hart. Bekeren is wedergeboren worden. Bekeren is dan verandert alles in je leven. Radicaal alles. Radicaal alles. Dat gebeurde bij die moorman. Bij die Ethiopiër. En dat gebeurt bij deze man. Maar wel heel verschillend. Dat begrijpt u ook. Heel verschillend. Maar het resultaat is hetzelfde. Heren, wat wilt u dat doen zal? Nou, een van de dingen is dat je in ieder geval naar de kerk komt. Laten we de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Hebreeën 10. Zit je twee keer in de kerk. Natuurlijk zit je twee keer in de kerk. Waarom? Omdat je de stem van de Heer Jezus wil horen. Ik ga hier niet zitten. Ik ga niet thuis blijven als de Heer Jezus hier aan het spreken is. Jonge mensen, als je verliefd bent, blijf je toch ook niet thuis? Dan ga je toch naar je vriendin toe, of je vriend. Je weet niet, kom je weer. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Ach, gemeente, lees de Bijbel erop na. Dat betekent de Heere de eer geven in je leven. En dan zie je wat dat het niet kan. Dan zie je wat dat je de Heer nodig hebt van stap tot stap. En dan zie je ook, na ontvangen genade. En dan moet u zeggen tegen uw kinderen, of tegen uw ouders, of tegen uw kleinkinderen, dat de Heer dan kracht geeft. Dat de Heer zo goed is. Dat die weg achter de Heer aan, de beste weg is die er is. Is dat een suf leven? Natuurlijk niet, gemeente. Is dat een onrealistisch leven? Natuurlijk niet. Dan kun je genieten van de dingen die de Heer je geeft, de zegeningen die de Heer je geeft. En dan mag je weten, mijn leven hier op aarde wordt door de Heer bestuurd. En na dit leven, als ik moet sterven, ben ik bij de Heer. Dat is het beste wat er is. Als je de Heer vroeg zoekt, zoveel jonge mensen hier in de kerk. Wie de Heer vroeg zoeken, zullen hem vinden. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe durft u het eigenlijk te vragen, toch? Hij vraagt het wel, zie je. Want weet u, wat zegt de Heer Jezus zelf? Ik ben niet gekomen voor rechtvaardige mensen. Ik ben gekomen voor zondaren. Ik ben niet gekomen voor mensen die geen dokter nodig hebben. Ik ben gekomen voor mensen die de medicijnmeester nodig hebben. De Heer is juist gekomen voor zondaren. De Heer is juist gekomen voor mensen die het zo fout hebben gedaan in hun leven. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen tot bekering. Maar zondaren. Nou, er ligt zo'n zondaar op de grond. Heer, wat moet ik doen? Voor je eigen naam is in, de Heer spreekt tot uw gemeente. Hij zei het twee keer tegen Saul, maar hij zegt het ook tegen u. Zou de Heer wel willen dat ik bekeerd word? Ach, lees het eens na Ezechiël 33. Dan horen we God zelf spreken. Zeg tegen hen, zegt de Heer tegen Ezechiël, ga nou zeggen tegen dat volk. Want toen had je ook al mensen die dat niet geloofden. Zo waarachtig als ik leef. Spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen. Waarom zou u sterven, zegt de Heere? Ik schep er vreugde in, ik heb er behagen in. Als mensen zich bekeren van hun foute weg en ik wil ze alles geven om ze daarbij te helpen. Ik wil ze trekken met koorden van liefde. De Heere gaat door met zijn werk, daarom is hij nu bezig, gemeente. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Daarom spreekt hij tegen Saulus. Psalm 86, ik heb het gelezen aan het begin van de dienst. In de dag mijn benauwdheid roep ik u aan. Want u verhoort mij. Dat weet de psalmdichter. Als ik ga roepen tot de Heer, als ik ga bidden tot de Heer, dan hoort hij het. En hij verhoort mij. Hij weet van me af. Psalm 130. Kan iedereen roepen? Uit de diepte roep ik tot u, o Heer. Heer, hoor naar mijn stem. Als u niet weet wat u bidden moet, bid dit dan maar. Heere, laat uw oren opmerkzaam zijn op de stem van mijn gebed. Heere, maar als u let op mijn zonde, op mijn ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Ik ook niet. Nou, daar ligt die Saulus ook niet. En dan vers 4, 130 vers 4. Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord, ik hoop op wat er hier staat. Niet van, het zal nog misschien gebeuren. Ik weet dat het zeker is wat hier staat. Heer, wat moet ik doen? Mij volgen, zegt de Heer. Hier, in Waarden. Achter me aankomen. Een mens die gaat roepen, wordt verhoord. Een mens die gaat kloppen, dan wordt de deur open gedaan. Een mens die gaat zoeken, die vindt. Heer, wat moet ik doen? Sta op. Ga de stad in. En daar zal u gezegd worden wat u doen moet. De man die altijd de bevelen uitdeelde, dat hoort hij. Ga maar naar die stad, naar Damascus. En wacht maar tot ik kom. Nou, gemeente, daar gaat hij. Die man die zo flink was. Ze moeten hem aan de hand pakken. Kinderen, die man kan niet meer zien. Saulus kan niks meer zien. Hij is niet meer zo sterk, want hij heeft op de grond gelegen. Ze moeten hem bij de hand pakken en zo naar Damascus brengen. Ze hebben die stem gehoord. Ze weten ook niet wat er gebeurt. Hun leider wordt zo weggevoerd naar Damascus. Hij ging die mensen grijpen met de handen. Maar nou wordt hij zelf aan de hand, wordt hij weggeleid. Gods plan. En dan zit hij daar. 3 dagen, 3 nachten. Hij at niet, hij kon niet zien en hij dronk niet. Wel een moeilijke weg, toch? Dat die molman had dat niet, die zat op die wagen. Er staat niet dat hij 3 dagen niet gegeten en niet gedronken heeft. Deze man wel. Nee, ik denk dat hij geen zin had in eten en drinken, gemeente. Hij heeft 3 dagen zitten denken, dat heb ik nou mijn hele leven gedaan. De God van Israël, eigenlijk voor de voeten gelopen. Ik heb hier Jezus Christus gehaat, ik heb hier Jezus Christus vervolgd. Hij heeft me stilgezet. Nee, daar heb je geen zin meer in eten en drinken. Hoort u hoe lang je moet zitten? 3 dagen en 3 nachten. Zie hoe genadig de Heer is, hoe barmhartig de Heer is. Wij zouden zeggen, laat die man de hele leven in de gevangenis zitten. Dan kan hij zijn hele leven gaan nadenken over wat hij gedaan heeft. 3 dagen en 3 nachten. Net als de Heer Jezus in het graf, zo kort. Wat heeft een betekenis in de Bijbel. Hij hoeft maar 3 dagen en 3 nachten in het duister te zitten. Wat doet hij trouwens? Bidden staat er. Dan zegt de Heer, ik zie dat hij zit te bidden. Ananias. Want de Heer gaat een knecht naar hem toesturen. Ook een knecht nu. De Heer stuurt zo mensen naar iemand toe op een weg. Ananias. Ja, Heer. Je moet naar de straat, de rechte straat gaan. Daar zit iemand te bidden. Saulus van Tarsus. Heer, wat zegt u? Saulus van Tarsus, dat is die man die iedereen vervolgt. Daar moet je heen. Dat is Saulus van Tarsus. Dat is mijn uitverkoren vat. Die man die moet gebruiken. Die moet gaan getuigen voor de Joden en de koningen. Die moet in de hele wereld gaan getuigen. Daar moet je naartoe. Ja, wij weten het eind van het verhaal, gemeente. Maar dat wist Ananias nog niet. Zie je dat de Heer soms dingen van ons vraagt. Die helemaal indruisen tegen wat we vinden en wat we doen. Daar moet je heen, Ananias. Daar gaat hij, gemeente. Hij doet, hij luistert. Luisteren naar de Heer. Dat hoort bij het leven met de Heer. Luisteren naar de Heer. Al is het moeilijk, al hebben we er een hekel aan. Dan zit hij te bidden. En de Heer heeft al gezegd, Saulus. Dus er was gesprek tussen de Heer en tussen Saulus. Terwijl hij daar zit te bidden in het donker. 3 dagen en 8. Er komt straks Ananias naar je toe. Zo kan de Heer al je dingen zeggen. Waar je zit te wachten op de vervulling. Dat de Heer zegt, dat ga je doen. Wacht maar, het komt eraan. Het is mijn uitverkoren instrument, een uitverkoren vat. Die man moet gaan getuigen. God heeft hem gekozen. Het is verkiezende liefde van God dat u hier zit. Verkiezende liefde van God dat u hebt laten dopen. En als u zalig wordt, gemeente. Als u tot geloof komt, is dat alleen maar de verkiezende liefde van de Heer. Waarom ik en niet een ander? En Ananias ging heen en kwam in het huis. En hij legde de hand op hem, zeggende, moet je horen, Saul, broeder, broeder, droop bloed van de handen van Saul, broeder, hoor je? Saul, broeder, hij legt de hand op hem. De Heer heeft mij gezonden, weet je wie? Namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg. Gelukkig zegt hij niet, die u vervolgde. Dat zegt hij niet, dat hoeven wij niet te zeggen. Dat heeft de Heer gezegd. Opdat ik moest komen, zegt hij, opdat je weer mocht zien en met de Heilige Geest vervuld zal worden. Zie hoe kort hij het zegt. Hij legt hem de hand op, dit zegt hij. En gelijk gaan de ogen open van Saulus. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest. Wat is de Heer genadig, gemeente? Wij zouden zeggen, laat maar overwinteren eens een jaartje. Die man die is nou tot geloof gekomen, tot bekering gekomen. Nou, dan moet je niet zo gauw geloven, want dat is vast. Nee, niet zo gauw geloven. Dat zei ze niet bij de moorman. En dat staat ook hier niet. Saulus, broeder, de Heer heeft me naar u toegezonden. Hij werd ziende, terstond, ziende, kon hij zien. Hij stond op en werd gedoopt. Staat geen eens bij dat hij het vroeg. Maar net als die moorman werd hij ook gedoopt. Ik denk dat hij zei, Heer, mag gedoopt worden. Mag gedoopt. Nou, ze hoeft niet meer te vragen of hij geloofde in Jezus, want die had hij ontmoet. Hij wordt ook gedoopt, gemeente. Maar niet in de rivier, zoals dat water waar die Ethiopiër zo naar binnen ging. Weet je, daar gingen ze samen dat water in. Zie je dat het niet uitmaakt hoe dat gebeurt? Maar dat huis was geen rivier. Dat was gewoon in een stad, in Damascus. Werd gedoopt, staat er. En dan, en als hij spijzen, eten genomen had, werd hij versterkt. Dan gaat hij pas eten. 3 dagen gebeden en gedankt. Ere, daar de geest komt in. Hij wordt gedoopt. En dan geven ze hem eten. En dan zit hij nog een paar dagen bij de discipelen in Damascus. En wat staat er dan? En hij predikte, er stond Christus in de synagoge. Het woord er stond, komt zo vaak voor. Gelijk gaat hij preken. Gelijk. Of geen boeken te lezen? Nee, die had hij al gelezen bij Gamaliel. De Heer had hem al helemaal voorbereid. Ziet u hoe belangrijk de verstandig de weg van God was? Deze man moest al die boeken schrijven in de Bijbel. Zijn opvoeding had hij al gehad. School had hij al gehad. De universiteit had hij al gehad. Hier. En nu mag hij gaan preken. Nu is hij tot geloof gekomen. En terstond predikte hij, niet allemaal verhalen, Christus. Christus. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Nou, je had geen betere dominee, gemeente. Hij kon zo op die preekstoel staan en zeggen, ik haatte hem, ik kende hem niet, maar ik heb zijn stem gehoord. Ik weet zeker dat hij leeft. Jezus Christus is de Zoon van God, horen wij ook. 1 naam onder de hemel, gemeente, Handelingen 4. En de zaligheid is er geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welke u en ik zalig moeten worden. De naam, Jezus Christus alleen. Amen. Uit die Psalm 130 gaan we zingen, 1 en 4. Uit diepte van ellende roep ik met hart en mond tot u die heil kunt zenden. Oh, je zou er zo bij kunnen zeggen, wilt zenden. En dan 4, hoop op de Heer, gij vroom is. Is er al een nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130, 1 en 4. laten we bidden en danken. En in de voorbeden zullen we bidden voor mevrouw Van der Hoeven en de kinderen, de kleinkinderen. En we denken ook aan de familie Fokkema en de familie Van Wingerden. Allemaal familie van de overleden meneer die waar we net van gehoord hebben, meneer Van der Hoeven. We zullen ook voorbeden doen voor Johanna Treur, Hof van Waarder. Zal aanstaande vrijdag een operatie ondergaan. Er wordt een stukje van de alvleesklier weggenomen. Laten we bidden en danken. O Heere, almachtige, barmhartige God, zo zongen we dat net. Dat u op gebed, Heere, Israël vrijmaakt van ongerechtigheden, van de zonde. En doe dat ook bij mij, doe dat ook bij ons. Heer, u die zo genadig en vergevend bent. We hebben dat vanmorgen gezien en gehoord. Zo'n man, Heere, die het zo fout deed. En zo fel tegen u was. Ach, die gaf u alles. U zet hem stil op de weg. U liet tot hem spreken. U sprak zelf tot hem, Heere. En u zorgde ervoor dat ook hij ging geloven in de Jezus Christus. Omdat u stem hoorde. Het werd een van de grootste getuigen van u, Heere. We prijzen uw grote naam dat u dat deed. Oh, maar doe het ook bij mij. Heere, doe het ook bij ons. Zo'n kerk vol mensen, zoveel jonge mensen hier in de gemeente. Zoveel kinderen. O Heere, bekeer ze allemaal. Want uw genade is zo groot. Daar ligt het niet aan. Heere, u hebt uw zoon gezonden, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld. Opdat we behouden zouden worden. En dan weet u wat we niet kunnen. En wat we zelf niet willen. Heer, u weet precies hoe we in elkaar zitten. Breek er doorheen. Heer, en doe het bij de een op die liefdevolle manier. En de ander op de harde manier. Heer, maar breng ons aan de voet van het kruis. Aan de voeten van u, de Heer Jezus Christus. Om u te dienen, u te volgen, u te eren. Heer, wees zelf de naprediker als we naar huis gaan. Dat we het niet naast ons neerleggen. Maar dat we zo met onze vinger bij uw woord tot u bidden. Heer, doe het ook bij mij. We willen bidden, Heer, voor deze gemeente. In bijzonder voor mevrouw Van der Hoeven, de kinderen, de kleinkinderen. Heer, nu een man, een vader is overleden. Zoveel jaar geleden, het graf van een kindje en nu het graf van de vader, van een man. Ach, Heer, wees met deze rouwdragende familie. De familie Fokkema, de familie van Wingerden. Heer, zo dichtbij gekomen, naar zo'n ziekbed. Ach, Heer, wil ze met kracht vervullen van u. Wil met, ook met ze zijn als ze deze week bij het open graf zullen staan. Geef onze broeder alles wat nodig is om de dienst te leiden. Mag er een getuigenis van uitgaan. Heer, dat we niet door moeten gaan zonder u. Omdat de dood komt. Bij een ieder. Heer, met de evangelie er tegenover. Dat wie u aanroept in de nood, uw gunst oneindig groot vindt. Dus wees met alle andere rouwdragenden. Heer, wil ook daar geven wat nodig is. Misschien kort of lange tijd geleden. Als we dat bericht horen, dan voelen we die plaats, die lege plaats weer zo schrijnen. Wees nabij, Heer. We willen in bijzonder ook bidden voor Johanna Treur, die geopereerd moet worden. Heer, wil met haar zijn, wil met haar gaan. Zo'n grote operatie. Heer, waar mensen die alleen moeten laten. Ach, kunnen we tot u bidden. Wil er naar lichaam en ziel nabij zijn. Wees met alle andere heren in de gemeente die niet bij name zijn genoemd. Die lichamelijke problemen hebben. Of psychische problemen. Heer, zo vaak zien we dat niet. En het is zo intens. Het kan ook zo zwaar zijn dat we niet weten hoe we verder moeten. Maar u ziet het wel. U weet er vanaf. Heer, wil toch troosten waar mensen verdriet hebben. Wil toch kracht geven waar we zo niet verder kunnen. Wil toch nabij zijn als we het moeilijk hebben. Heer, u bent zo'n trouw verbondsgod. Doe het ook hier in de gemeente. We willen bidden voor onze broeder die er staat en zijn gezin. Heer, vervul hem met uw geest. We willen bidden voor de mannenbroeders van de kerkenraad. Vervul ze met wijsheid. Geloof om zo te getuigen, te spreken, te leiden. We willen bidden voor een ieder, Heer. Wie ook wat werk we ook mogen doen in de gemeente of niet. Gewoon te lid zijn. Heer, ga met ons verder op deze weg. We willen bidden voor uw volk Israël. Geef dat net dat ook zij mogen geloven en beleiden dat uw zoon, de Heer Jezus Christus, de Messias is. Ze hebben precies hetzelfde nodig als Saulus. Precies hetzelfde nodig als wij. Heer, we bidden voor een vervolgde kerk. U ziet het, u weet het. Heer, en wij bidden voor ze. Dat hun geloof niet ophouden. En dat het bloed van die martelaren het zaad van de kerk is. We bidden voor ons land, voor ons volk, voor het vorstenhuis. Heer, wil ook daar, in de regering van dit land, ook daar bij het vorstenhuis, Heer, toch die ootmoed, dat geloof in u geven. Wat zal het dan anders zijn in Nederland, Heer, als dit volk allemaal u mag volgen, u mag dienen. Heer, wees met een wereld in nood. Wees met zending en evangelisatie, waar uw woord mag klinken. Ga met ons, Heer, vergeef het verkeerde, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang die we gaan zingen, 89:8. Gij toch, dat is de Heer, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog. Nee, dan moet je wel geloven, dat snapt u, anders dan kan je dat niet zingen. En zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. 89:8. Meegezongen, ik zag het. En ook bij de andere, ik heb heel veel kinderen mooi mee zien zingen. Fijn dat jullie zo meezingen in de kerk. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.